Lieve luisteraars, onze podcast is natuurlijk prima te beluisteren als je thuis op de bank zit of lekker aan het wandelen bent. Maar we willen je wel graag meegeven dat we kwetsbare thema's bespreken die je kunnen raken omdat het onderwerp bijvoorbeeld heel dicht bij je komt. Op het moment dat je merkt dat je geraakt wordt, sluit de podcast af. Ga even iets anders doen, zet een kop thee, ga naar buiten. Zorg in ieder geval goed voor jezelf. Op een later moment kun je altijd nog terugkomen om verder te luisteren. Merk je nu dat het toch meer met je doet dan je van tevoren gedacht had, dat je met iets blijft zitten? Schroom niet om contact met een van ons op te nemen. Je vindt onze gegevens in de show notes en we zijn altijd bereid om even met je mee te kijken of met je mee te denken. Veel luisterplezier!
Welkom lieve luisteraars, alweer bij aflevering 3 van deze podcast. We gaan het vandaag hebben over de innesteling. Het moment dat het bevruchte eitje zich innestelt in de baarmoeder. Een heel interessant thema, waar ook weer opnieuw heel veel lagen in zitten die wij graag voor jullie wat uitdiepen. Een hele korte inleiding over innesteling. De innesteling vindt plaats ergens tussen dag 6 en dag 9 na de bevruchting. En is nog een moment dat ouders, moeder nog niet bewust zijn van de zwangerschap. Dus het is echt nog een heel vroeg stadium van de zwangerschap. Waarbij het bevruchte eitje ook echt alleen nog maar bestaat uit een klomp je cellen met een klein zakje daaraan. Wil jij de spits afbijten, Simone?
Ja, nou, dat heb jij volgens mij net al een beetje gedaan. Je vertelt heel mooi, ja, dat is eigenlijk een klompje cellen en daar hangt nog een klein zakje aan. En dat klompje cellen, dat gaat op weg om een plekje te zoeken in die baarmoeder. En dan komen we eigenlijk ook gelijk al een beetje uit op die laagjes die je net benoemd. En ook bij deze aflevering komen we ook weer uit op weer een stukje kwetsbaarheid. Want wat is er al geweest in die baarmoeder? Hoe is het daar voor dat klompje om daar een plekje te gaan zoeken? Lukt het om een plekje te gaan zoeken? En zo'n bevruchte eicel heeft wat voeding bij zich. Dus die heeft beperkte tijd om een plekje te zoeken. En daar zit ook meteen al wel een imprint natuurlijk, dat als dat wat langer duurt. Dat je soms bij kinderen terugziet dat ze wat meer gericht zijn op eten. Graag een voorraadje eten mee hebben als ze onderweg gaan. Want stel dat je niet iets kan kopen. Dus dat is eigenlijk heel bijzonder, want op dat moment ben je inderdaad alleen nog maar een bevruchte eicel.
Ja, en wat ook heel mooi thema is daarin, of een interessant thema is, in wat voor baarmoeder ben je terechtgekomen? Voelt die warm en ontvankelijk, of is het die hard en gesloten? Hoe makkelijk is het om je plek te vinden daarin? Of zijn er plekken die heel hard zijn door bijvoorbeeld littekenweefsel van een eerdere miskraam of endometriose, waardoor het echt zoeken is van waar is de plek waar de mogelijkheid is om in te nestelen.
Ja, en soms hoor je ook van mensen dat van moeders terug dat ze een aantal miskramen hebben gehad en dat bijvoorbeeld later bleek dat de baarmoeder een andere vorm heeft, waardoor bijvoorbeeld als de bevruchte eicel uit de linker eileider komt, dat hij daar moeilijker aan die kant in kan nestelen dan wanneer dat hij bijvoorbeeld van de rechterkant afkomt.
Ja. Ja.
Dus dat ook dat soort afwijkingen dus eigenlijk een hele grote rol spelen. Terwijl moeders vaak wel gehoord hebben, ja, het wijkt wel af, maar je kan gewoon zwanger worden. En ja, dat ze op een gegeven moment erachter komen, maar wacht even, als het steeds van die ene kant afkomt, dan lukt dat dus eigenlijk helemaal niet. Dan verdwijnt, dan word ik eigenlijk gewoon ongesteld. Dan verdwijnt het weer. En als het vanaf de andere kant komt, hé, wacht, maar dan lukt het wel.
Ja.
Ja, waardoor er dus ook bepaalde druk al kan ontstaan om op een bepaald moment wel zwanger te worden en op een bepaald moment niet zwanger te worden.
Ja. Ja, en het is... dat eicel wat in de baarmoeder landt, daarin zit het eerste contact ook met de moeder.
Ja.
Dus daarin begint ook eigenlijk al een heel belangrijk moment van hechting.
Ja.
En hoe word je ontvangen als ongeboren baby?
Ja.
En... voel je je daarin verwelkomd, gevoed, ondersteund, de ruimte om te groeien en ook je eigen ruimte in te kunnen nemen in relatie tot de ander?
Ja, dat is ook zo'n thema wat je terug ziet komen natuurlijk, dat mensen... daar soms letterlijk moeite mee hebben om je eigen ruimte in te nemen in een groep met mensen, maar waar wij het pas over hadden, ook letterlijk je eigen ruimte innemen in de zin van woonruimte of een praktijkruimte of je plek innemen in het team waarin je werkt bijvoorbeeld, dat het dat eigenlijk op al die momenten in je leven een rol kan spelen. En dat dat dus te maken heeft met hoe kon jij innestelen in de buik van je moeder?
Ja, en Jaap van der Wal, een bekende embryoloog die heel veel mooie informatie deelt over dit soort thema's, die noemt het nestelen. Wat ik een heel treffend woord vind. Kan jij nestelen?
Ja.
In je huis, in je werk, hier gewoon in je leven, met twee voeten op de grond, op de aarde. Wat ook wel eens genoemd wordt moeder aarde, kun je daarin nestelen. En ik zie dat vaak terug bij mensen in mijn praktijk, dat nestelen echt een eigen plekje creëren, waar je in kan rusten, waar je in kan zijn, waar je in kan overgeven, waar je je veilig voelt, dat het vaak wel een thema is in mensen hun leven.
Ja, klopt. Ja.
En dat het toch vaak gekoppeld is met heel even, maar niet te lang, of dat mensen zich daar onrustig gaan voelen, of dat het eigenlijk niet helemaal mag, dat je echt zit te wachten op toestemming om je echt je eigen plek te kunnen creëren. En als je dan kijkt naar het moment van innestelen in de baarmoeder, dus je innestelt in een moeder die bijvoorbeeld nog in rouw is van een miskraam, of die heel erg veel stress heeft in haar leven, om wat voor reden dan ook, of waarin de relatie met de partner stressvol is, dan is er ook minder ruimte voor het ontvangen van het nieuwe kind, of van het kindje wat daar arriveert in die baarmoeder.
Ja, precies. Het is en eigenlijk de gemoedstoestand van moeder heeft daar ook wel echt mee te maken.
Ja, ja, en net als dat bij de conceptie de eicel zich ontvouwt voor de zaadcel, om die te ontvangen, zie je die eigenlijk ook weer terug bij het innestelen. Waarbij de embryo contact maakt met de baarmoedermond, baarmoedermond, het baarmoederwand. En daarin zijn plek uitkiest. En dan brandstof uitscheidt, waardoor die aangeeft van, hey, ik zou hier graag willen innestelen. En dan ontvouwt de baarmoederwand zich, zodat de baby daarin kan graven. Om echt goed een bodem te creëren, om te kunnen groeien en bloeien. Vandaar staat ook weer de placenta. Maar daar dat opnieuw het ontvouwen van... het te ontvangen worden doordat iets zich opent en dat je daar mag landen. Dat is weer een thema wat daar ook weer opnieuw aan bod komt.
Ja, precies. En daarmee is het eigenlijk ook meteen wel duidelijk dat de thema's die rondom conceptie kunnen spelen, dat die zich eigenlijk herhalen tijdens de innesteling.
Ja, dat herhalen van thema's, dat is heel. Dat is waar we het vaker over gehad hebben en ook zullen hebben. En dat is ook. Vond ik zo maatloos interessant is hierin. En die kun je ook weer terugvertalen naar ouders. Hoe is het voor jou geweest? Toen jij innestelde, in relatie tot jouw toekomstige kind die nu mogelijk aan het innestelen is. Hè, wat gebeurt er in jouw lijf als je dat gaat observeren? Voel je dan dat je verstart, dat je gespannen raakt? Of voel je dat je dan heel erg open gaat en echt kan ontvangen? Of voel je een enorm verlangen waarbij je... Het soort van het kind van naar binnen zou willen trekken. Dat het bijna overspoelend kan zijn voor het kind. En dat kan heel interessant zijn. Zeker voor ouders die bewust bezig zijn met conceptie. Of daar wat hulp bij nodig hebben. Waar we ook nog een aflevering aan zullen wijden. Waarin we eigenlijk de thema's ook herhalen in ons leven. Vanuit onze eigen beleving. Hoe het was toen wij die ervaring hadden als babytje. Met onze eigen kinderen weer.
Ja, dat is zo'n rode draad hè, die daar doorheen speelt. En waar we ook niet altijd bewust van worden gemaakt op het moment dat je, denkt aan... wij zouden misschien wel een kindje wensen.
Nee, absoluut niet. Weet je, meestal is het verstoppen met anticonceptie en we zien wel wanneer het gebeurt. En we merken dat het gelukt is op het moment dat we een zwangerschapstest doen. En dan zijn we vaak ergens tussen de 4 en 8 weken, 10 weken onderweg.
Ja.
Die tijd daarvoor zijn we zeker niet bezig met wat voor impact heeft die allereerste paar weken al op ons bestaan, op ons verdere leven. En als je kijkt naar het eerste contact met die baarmoeder, en het gaat over hoe word je ontvangen, maar het gaat ook over voeding, wat jij ook al zei. We krijgen een kleine reserve mee op weg naar conceptie, op weg naar de baarmoeder. Maar die reserve raakt op een gegeven moment op. En dan is de noodzaak om in te nestelen heel groot. Omdat we het anders niet overleven.
Ja.
Dus als het lastig is om onze plek te vinden. Dan is het niet alleen van, hoe word ik ontvangen? Maar dan is het ook daarnaast van, ik moet nu ergens gaan landen. Nestelen. Want anders overleef ik het niet. Dus er zit ook een thema met leven en dood in. Ja. En ook het thema van... ondanks dat het hier ingewikkeld is, kies ik toch voor het leven. Dat is een hele mooie kwaliteit. Hè? We hebben het allemaal overleefd. Anders kon je deze podcast niet horen. Ja. En dus wat voor een thema daar ook is geweest. En ook al kan het echt voelen van, oh god, ik ga hier bijna dood. Je hebt ervoor gekozen om voor het leven. Omdat je besloten hebt om te gaan innestelen. Ook al was het daar misschien een hele ingewikkelde plek.
Ja, precies. En dat is tegelijkertijd ook, hè, we hebben het natuurlijk veel over de patronen die we hebben, die misschien gewoon niet al te positief zijn. Maar wat jij zegt, ja, zo'n wil om te leven, die is natuurlijk echt heel erg krachtig. En het is natuurlijk heel erg mooi als je met je de mensen die in onze praktijk komen, als we ook met dat stukje kunnen werken. Als je ziet,
ja,
van,
ik denk dat,
oh, maar
het,
dat zit er ook.
Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is om steeds terug te gaan naar daar waar de potentie ligt. Want we hebben allemaal een enorme grote wil om te leven. Want anders waren we hier niet geweest. Want er zijn zoveel momenten, zeker in het prille begin, waarop we ervoor hadden kunnen kiezen om hier niet te zijn. Of
ja,
waarop het mis had kunnen gaan.
Ja.
Dat de levensenergie is heel groot in ons allemaal.
Ja.
Want door die enorme hoeveelheid overvloedige levensenergie hebben we steeds het overleefd of steeds de keuze kunnen maken om te kiezen voor het leven. Afhankelijk van natuurlijk welke visie je daarin hebt. Maar het komt uiteindelijk op hetzelfde neer. Het is...
Het komt uiteindelijk neer op we zijn hier nu. Dus wij hebben... wij hebben het overleefd.
Ja.
We hebben het gedaan. We hebben het gefixt, zeg maar.
Ja.
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 Ja. En,
ja, het is ook interessant, hè, om te zien hoe het lijf daarop reageert. Dus je eerst contact maakt met die baarmoeder. En bijvoorbeeld de moeder gebruikt medicatie. Of die rookt. Of die gebruikt drugs. Of daar komen dingen doorheen in dat eerste contact met de bloedtoevoer. Ook vanuit moeder. Wat niet helemaal goed voelt. Dan kun je dat ook echt voelen in je lijf, als dat je gaat hoesten of dat er veel speeksel komt, dat je eigenlijk iets wil uitspugen, dat het niet helemaal lekker smaakt ook. En dat heeft ook weer relatie met je relatie met later met de navelstreng.
Ja, ik bedoel,
herhaling van dermis gesproken, daar zit hij weer. Maar dat het heel interessant is ook om te zien hoe met wat voor fysieke sensaties het lijf daarop reageert later in je leven.
Ja, precies. Jij bedoelt, zoals wij mensen zien in onze praktijk, dat je dan ziet dat het lijf op een bepaalde manier reageert.
Ja.
Ja, waardoor wij ook kunnen achterhalen, oh wacht, misschien is dat het thema wat bij jou een rol speelt.
Ja, en het is... hetzelfde met het zoeken van het voorhoofd. In het voorhoofd zit de herinnering van de innesteling.
Ja.
En dat is... Ik las daar vanochtend toevallig een heel interessant stuk over. En wat ik al eerder ook heb gehoord, is we nestelen ons eigenlijk in met onze rug. Wat systemisch heel erg fijn is, want onze ouders horen achter ons te staan. En in de ontwikkeling, het uitgroeien van ons fysieke lijf, trekken die cellen van achter over ons heen naar voren. En komen daardoor bij ons voorhoofd terecht. Waardoor de herinnering uiteindelijk in ons voorhoofd zit.
Ja.
En dat zie ik ook, zeker met baby's, dat als zij bezig gaan willen laten zien hoe het voor hun is geweest om in te nestelen, dan gaan ze ook met hun voorhoofd zich ingraven, vaak in de schoot van de moeder of in een kussen. Ja. En dat is ook heel boeiend om dat te observeren en daar verder in te onderzoeken.
Ja, ja, en bij baby's... is mijn ervaring dat je het inderdaad vrij snel laten zij dat zien, zeg maar. Ouders herkennen het vaak ook.
Ja.
Dat hun kind dat inderdaad, duwt inderdaad altijd met zijn hoofd tegen mij aan. Of altijd met zijn hoofd in de kussens of tegen een knuffel aan of zo. Dat ouders echt wel herkennen, hey, dit laat mijn kind vaker zien, maar ik heb het nooit zo geïnterpreteerd. En dat het bij volwassenen soms wat langer duurt, zeg maar. Maar dat ze dan, dat er ook wel een soort van herkenning komt. Hè? Als je blijft teruggaan naar dat lijf, van wat ervaar je nu? Dat ze op een gegeven moment ook aangegeven, ook ik voel druk op mijn voorhoofd. Of ik voel daar een kriebel. Of ja, er gebeurt dan in ieder geval bij dat voorhoofd, daar gebeurt van alles. Waardoor je natuurlijk zo kan werken met de wijsheid van dat lijf. En die hebben we ook zo nodig, omdat het nog zo'n woordeloos begin is geweest.
Ja.
Iemand kan het niet vertellen, dus het is echt het lijf wat zich uit gaat spreken.
Ja, ja.
Ja.
Ja, je benoemde ook in het begin de relatie met voeding. Wil je daar nog iets meer over vertellen?
Ja, nou wat, we hebben dat steeds even kort aangestipt, zeg maar. Dat de bevruchte eicel natuurlijk beperkt voeding meekrijgt om zich in te gaan nestelen. Dus wat we al zeiden, van ja, op een gegeven moment raakt dat op. Dus wordt het soms echt wel een kwestie van leven of dood. Maar wat je, ook dat kun je terugzien, hè? Als je van moeders hoort, oh, de placenta lag echt heel erg laag. Dan weet je eigenlijk al, oh, dat was een hele late innesteling. Dus ja, dan zou het kunnen zijn dat iemand inderdaad issues met eten heeft. En wij willen natuurlijk ook al wel een podcast gaan wijden over eetproblematiek. Die hier al zo'n beetje zo'n oorsprong zou kunnen hebben natuurlijk. Maar ook wat je van veel ouders hoort. Kinderen die op een verjaardag binnenkomen en daar de bakjes chips op tafel leeg snijden, zeg maar. Of van mensen, ja, ik kan eigenlijk niet zonder eten op pad gaan. Want ik ben altijd bang dat, dat dadelijk krijg ik trek onderweg. En dan, terwijl je natuurlijk in principe in een land als Nederland prima met trek onderweg kan zijn. Want op het volgende station kun je alweer wat kopen natuurlijk. Dus dat waren ook thema's in echt al daar hun oorsprong in vinden.
Ja, dat raakt natuurlijk aan het thema bang zijn om bang voor tekort.
Ja.
Wat natuurlijk niet alleen in eten zit, maar ook kan zitten in geld en in überhaupt spullen vergaren.
Ja.
En dat is ook wat je terug kan kijken als je bijvoorbeeld struggelt met geld, dat je altijd een tekort hebt of altijd een dikke spaarpot pot. Nou, ik ga het woord niet uitspreken. Spaarpot hebt die je nooit mag aanraken, want je moet een buffertje hebben voor het geval dat.
Ja.
Is het interessant om eens te onderzoeken naar dat hele prille begin?
Ja, hoe was dat? Hoe was dat daar? En heb jij misschien daar al wel een tekort gevoeld, zeg maar? Oei, het is nu of nooit, want...
Ja, ja. Ik moet zeggen, dat is bijna op, dus ik ging bijna dood. Dus ik ga er nu voor zorgen dat me dat nooit meer zal overkomen.
Ja.
Of ik blijf in de dynamiek van continu net niet genoeg hebben. Of net zo op het randje zitten van, oké, er moet nu wel iets gebeuren, want anders red ik het niet. Dat je die impuls ook steeds nodig hebt om in beweging te kunnen komen.
Ja, ja, en daar zie je in dat de één zo'n thema waar we het nu over hebben, twee bijna tegenovergestelde patronen kan ontwikkelen in een mens. In inderdaad de dikke spaarpot wel hebben, maar daar niet aan durven komen. Tot aan het echte tegenovergestelde. Bijna in tekort gaan leven. Voordat je ook denkt, oh, ik moet nu echt in actie gaan komen.
Ja, en dat is interessant, want dat zie ik vaak. Dat er je vaak een thematiek hebt van... twee kanten van de medaille, zeg maar. Dus dat je of het uiterste ene doet of het uiterste andere. En binnen dezelfde thematiek. En dat daarin ook weer de systemische laag bij komt kijken.
Absoluut.
Ook wel echt een relatie ziet met van hoe leef jij het thema uit? Dat wordt uitgeleefd aan de hand van ook de familiedynamiek waar je in bent ontstaan.
Ja.
Wat er leeft in je voorouderlijn daarin.
Ja, dat is weer die rode draad ook, hè, waar wij het steeds over hebben. Dat je die terug ziet komen in... dus ook met innesteling. En dat dus in een, in een persoon voor thema's kan zorgen die ja, toch ook wel de nodige struggles met zich mee, meebrengt.
Ja, ja, ja.
Ja, en ook struggles als in dat je best kunt bedenken dat je niet in dat tekort wil leven. Dat je best kunt bedenken, oh ja, maar ik moet wel zorgen dat ik gewoon werk heb, waardoor mijn spaarpot zich ook vult. Maar dat het je dus gewoon niet lukt. Dat je dus gewoon die actie daarop niet kan ondernemen. Terwijl iemand anders misschien zegt, joh, nou dan, dan zoek je toch een baan. Of dan neem je nog een baantje erbij. Of nou ja, of zullen we kijken hoe we je financiën vorm kunnen geven. Maar dat het diegene bij wie deze thematiek een rol speelt, dat letterlijk niet kan.
Ja, het is voor soms voor mensen die dit niet hebben moeilijk te snappen. Dat je echt een fysieke reactie kan hebben op dit soort dingen. Hè? Dus dat het echt fysiek onmogelijk voelt om genoeg ja, een spaarpot te creëren. Of je financiën op orde te krijgen. En dat het voor degene die daarmee worstelt ook soms echt onbegrijpelijk kan zijn van ja, maar hè, how hard can it be, maar mij lukt het niet. Omdat je dat bijna echt letterlijk fysiek kan voelen en dat je daarin heel erg tegengehouden wordt.
Ja, ja, en wat je ook wel van mensen terugkrijgt hè, is dat ze ook echt aangeven van ja, maar ik heb die impuls van oh, alles is nu echt bijna op. Die impuls, die heb, dan lukt het me pas. Dan lukt het me pas ja, om te denken, oh wacht. Ja, misschien moet ik kijken of dat ik er nog een baan bij kan nemen. Of misschien moet ik, ja, wat pas dan kunnen ze in de oplossingen gaan denken. En eerder gewoon niet.
Nee.
Nee.
Nee, en dan zie ik ook dat daaraan vooraf vaak ook echt wel een soort zoekmoment is. Waarin er moeilijk ook keuzes gemaakt kunnen worden. En dat inderdaad de keuze pas gemaakt kan worden op het moment dat de noodzaak heel hoog wordt.
Ja, en dat is waarschijnlijk ook hetgeen wat zich precies in die baarmoeder heeft afgespeeld. Dat zoeken naar dat plekje en dat ja, niet kunnen vinden of inderdaad op een hardere plek terechtkomen, waardoor die baarmoederwand zich niet opent voor die bevruchte eicel. Hè, of bij het litteken van een eerdere miskraam uitkomen, waardoor het niet lukt, zeg maar. Dus zo'n persoon kan zich ook zo steeds zo afgewezen voelen. En eigenlijk ook heel erg afgewezen voelen door zichzelf.
Ja. Ja, het is een. Het is ook mooi in die relatie met die baarmoeder. Of, ja, mooi, ik bedoel interessant. Dat daarin ook de relatie met jezelf in terugkomt.
Ja, het is niet alleen inderdaad de relatie met je moeder of de relatie met hoe je in het leven staat, maar ook heel erg de relatie inderdaad met jezelf. Een soort zelfafwijzing. Ja, zie ik tenminste wel terug dat vaak ontstaan is in die baarmoeder al, in dat hele prille begin.
Ja, het is natuurlijk als jij daar aankomt en het is echt een klus om in te nestelen en je voelt niet, om wat voor reden dan ook, dat je kan innestelen in een baarmoeder die ontvankelijk is en genoeg nourishment kan geven, dan kan dat een gevoel geven van ik ben dit niet waard om ontvangen te worden.
Ja.
Een andere dynamiek die kan spelen is dat een moeder zo graag kinderen wil, dat de kinderwens zo groot is, dat op het moment dat een bevrucht eitje innestelt, dat die soort van naar binnen gesleurd wordt. Was van, oh ja, eindelijk, daar ben je. En dat daar dat echt grensoverschrijdend, overspoelend kan voelen voor dat ongeboren kindje. Dat is bijna, dat kan het gevoel geven dat je niet in je eigen tijd hebt kunnen innestelen.
Ja, precies. Dat je niet mocht zoeken naar een
ja, plekje, dat je niet zeg maar. Je tijd kan nemen om een eigen plekje te maken.
Ja.
En daarin ook het gevoel gaan hebben dat je aan allerlei verwachtingen moet voldoen, omdat je zo gewenst bent. Dus je moet het nou ook wel heel goed doen.
Ja, dat is natuurlijk echt wel een thema wat je bij mensen terugziet.
Ja.
Om het dan inderdaad allemaal maar perfect te doen. En uiteindelijk gaat dat niet natuurlijk, want er is niemand perfect. Dus mensen lopen daar, die kunnen daar echt enorm in vastlopen. Hè? Tot aan burn-outs toe, omdat ze altijd het gevoel hebben gehad dat ze het perfect moeten doen of zo goed mogelijk moeten doen.
Ja, nou, het woord zegt het ook al, burn-out. Is natuurlijk ook gekoppeld aan dat je voedselvoorraadje op is op energieniveau. En dat je zo hard bezig bent met van alles, behalve het landen op de plek waar je voldoende energie kan vergaren. Of er is een onvermogen. Ik denk dat het heel interessant is voor mensen met een burn-out om te kijken naar die hele vroege begintijd. Ja, wat leeft er in jou dat je opgebrand raakt? Ja, wat leeft er in jou dat het lastig is om je leven zo vorm te geven dat je jezelf echt kan voeden met de levensenergie die je allemaal tot ons beschikking hebben?
Ja, dat is eigenlijk, dan zitten we alweer zo, dat je alleen al over dit stukje alweer zoveel laagjes aanraakt, zeg maar. En zoveel patronen die een rol kunnen spelen. En wat we ook wel veel, wat je veel terughoort nu en terugziet, en waar we ook echt nog wel een aparte aflevering aan gaan wijden, is natuurlijk het alleen geboren tweelingstuk. Wat ook vaak dit moment een rol speelt.
Ja, dat speelt een enorme rol in dit moment. En dat is echt een hele uitzending, aflevering apart. Dit gaat ook over met hoeveel ben je aan het innestelen.
Ja.
En kwam je met z'n tweeën aan in die baarmoeder? Of kwam je in die baarmoeder aan en vond je daar ook nog een ander? En nam jij de plek in van diegene? Of heeft die ander jouw plek ingenomen? Daar zit er heel veel. Dat geeft ook weer echt een hele nieuwe laag in dit verhaal. Waar we gewoon echt een aparte aflevering voor moeten maken. Maar dat is dat is een heel interessant onderwerp. Ja, er zit ook heel veel informatie in.
Ja, daar zit heel veel informatie in. En we hebben het net ook al even gezegd, ook als er een miskraam is geweest of
endometriose.
Een rol speelt. Dat er ook, maar ook als er seksueel misbruik is geweest of spelen zoveel dingen een rol waarom dat zo'n baarmoeder misschien niet zo ontvankelijk is als dat een moeder wel zou willen.
Ja, er is ook niet heel veel bewustzijn op hoeveel informatie er opgeslagen ligt in die baarmoeder. En bijvoorbeeld kijken naar miskramen of kindjes die overleden zijn in de buik. Abortus. Inderdaad, seksueel misbruik. Dat is allemaal informatie die opgeslagen ligt in die baarmoeder. En die een rol speelt. Hoe jij als ongeboren babytje die baarmoeder ervaart. En dat eerste contact met de moeder. Ik, in de tijd dat ik nog verloskundige was, en ik weet niet hoe dat nu is, maar toen heb ik wel eens meegemaakt dat een moeder een kindje verloor laat in de zwangerschap. wat echt enorm verdrietig is. En het advies van de psycholoog en collega van mij was toen, word maar weer zo snel mogelijk zwanger.
Ja.
He, want dat helpt met het verwerken van het verlies van deze baby. Niet realiserende dat die baby die daarna komt, in een baarmoeder komt die nog volop in rouw is. Dus hoeveel plek is er voor jou als er nog zoveel rouw aanwezig is in een baarmoeder?
Ja.
En hoeveel ruimte mag jij voor jezelf innemen op dat moment? Of moet je een gat tussen haakjes opvullen van een ander?
Ja, ja, ik kan me ook zo voorstellen dat het heel verwarrend is dat je als bevruchte eicel onderweg bent en ergens al voelt dat je gewenst bent en dan is het dus tijd om een plekje te gaan zoeken en dat je dan op een plek bent waarvan je denkt, oh, wat is dit? Dit had ik niet verwacht of dit wordt wel heel lastig voor mij of ik... ik voel me ineens helemaal niet meer zo gewenst. Ja, hetzelfde als dat je naar een feestje zou gaan. En je komt aan in een ruimte waar mensen wat vijandig op je reageren. Dan denk je ook, oh wacht, maar ik ben hier toch uitgenodigd. Ik kan me zo voorstellen dat daar zo'n verwarring kan optreden in die cellen al.
Ja.
Op dat moment. Dat een patroon wordt wat je met je meeneemt.
Ja, ja. Ja, en dat dus er zijn nog natuurlijk meerdere gebeurtenissen die kunnen zijn geweest die effect hebben op het volgende kind.
Ja.
Een van de kwetsbare onderwerpen voor vrouwen is abortus. En je kan echt wel zien bij kinderen die daarna komen... dat die zich soms afvragen of ze wel gewenst zijn, of zij er wel mogen zijn. Of er de onbewuste angst kan zitten van oké, maar hè, dat is gebeurd bij een sibling. Wat gaat er hier met mij gebeuren? Het maakt natuurlijk als je dit gaat realiseren, dat de schuld en schaamte rond abortus groter kan worden, wat natuurlijk absoluut niet de bedoeling is hier. Maar het helpt heel erg als we ons dit gaan realiseren, omdat we daarmee het kind, de moeders en de mensen die het in zich dragen, gewoon veel beter kunnen ondersteunen.
Ja, dat zeg je echt heel mooi, denk ik. En ik denk dat wij beide zien in onze praktijken dat schuld en schaamte toch wel... veel voorkomende emoties zijn als we het hebben over alles rondom prenataal en geboortetrauma.
Ja, het is een heel kwetsbaar onderwerp.
En het wordt soms ook, merk ik ook wel eens, dat het voor moeders heel lastig is om aan te geven, ja, maar zo was het eigenlijk echt. Omdat ze... Ja. Dat schuldgevoel zo enorm groot is op dat moment. Ja, en terwijl het voor ons en voor de kindjes waarmee ze komen, het juist zo belangrijk is om het wel, ondanks al die schuld- en schaamtegevoelens, toch die eerlijkheid kan tonen ten behoeve van je kindje, zeg maar, op dat moment. Dus dat je...
Ja, weet je, het is zeker over een onderwerp als abortus, is het gewoon, de schuld en de schaamte is heel groot. En er zit vaak, voelen we heel erg het oordeel wat er toch ergens nog heerst in de maatschappij daarop. Ondanks dat we in Nederland een vrij liberaal beleid daaromheen hebben. En ik denk dat we echt ons mogen realiseren dat het niet gaat om... wat er is gebeurd, maar dat het gaat om hoe gaan we ermee om als dit in iemands leven speelt.
Ja.
Dat we niet gaan zitten in, jij hebt schuld aan dat wat je gedaan hebt, of hoe heb je dat nou kunnen doen, of als je dit had geweten, had je toch anders gekozen? Nee, er zijn ongelooflijk veel redenen te bedenken waarom iemand die keuze maakt. En het is verder aan niemand om daar een oordeel over te hebben. En het is ongelooflijk helend als het oud in die open mag zijn. Ja. Voor iedereen. Niet alleen voor het kindje wat erna komt, maar ook voor de moeders en de vaders.
Ja, ja, dat is zeker waar. En het, dat vind ik ook altijd de meest bijzondere. Maar dat zijn heel bijzondere momenten om daarbij te mogen zijn. Zeg maar dat het erkend wordt en dat er... Nou, dat het ruimte krijgt. Dat is het eigenlijk. Dat zo'n abortus ruimte krijgt. En dat je daarmee al vaak ziet dat er... dat er daarmee het een en ander gaat verschuiven tussen ouders en kind. Of bij het kind. Of in ieder geval bij de moeder.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. En het is... mooi dat daar, dat we daar gewoon steeds meer bewustheid op komt. En dat we daar een aandeel in mogen brengen om daar een bewustzijn in te creëren. En dat er ook weer ruimte kan komen om daardoor ook steeds meer te kunnen landen in zachtheid en warmte en nourishment. En dat we dat... En niet alleen in ons prullen begin meer kunnen gaan ervaren, maar dat we het later, als het begin wat uitdagend is geweest, terug kunnen brengen in onszelf. Dat we het als volwassenen voor onszelf kunnen gaan creëren. Ondanks dat het in het begin misschien uitdagend is geweest.
Ja, ja, en dat is uiteindelijk denk ik... heel groot cadeau wat je jezelf geeft als volwassene, maar ook wat je je kind kunt geven.
Ja.
Omdat je op dat moment het wel kan doen zoals je het gewenst had.
Ja. Ja. En dat getuigt ook van veerkracht die wij in ons hebben.
Absoluut.
Dat wij, ondanks alles dat we meemaken, al vanaf begin af aan... Dat we in staat zijn om dat om te buigen. En te onszelf als volwassenen te kunnen onszelf te kunnen geven. Wat ervoor zorgt dat we vol in het leven kunnen staan.
Ja, precies. En dat is natuurlijk uiteindelijk ook waarom wij deze podcastserie zijn gestart.
Ja.
Ja, denk ik dat we nu ook weer een... bijzonder onderwerp besproken hebben.
En, ja, absoluut. Ja,
ja, we kunnen hier nog heel lang over doorpraten, maar dan wordt het wel een hele lange podcast. maar ik denk dat we voor nu echt wel de laagjes hebben aangeraakt en besproken hebben. En dat we ook weer heel benieuwd zijn wat iedereen hiervan vindt. Toch?
Ja. Ja, we horen het heel graag van jullie. Wat jullie van deze aflevering weer vonden. Je kan ons vinden op social media. Instagram zijn we onder ongeboren herinneringen te vinden. Je kan feedback achterlaten bij Spotify, Podimo. Waar zitten we nog meer? Apple Podcast. Dat helpt ook voor de zichtbaarheid. Dus het zou heel fijn zijn als jullie feedback willen geven. En willen geven hoe jullie het vinden. Mochten jullie nog onderwerpen hebben die jullie graag willen horen, laat het ons weten. Dan nemen we dat mee in onze lijst met onderwerpen die we hebben. Simone en mij, onze gegevens kun je vinden in de show notes, onze websites. En we verwelkomen jullie heel graag weer bij de volgende aflevering.